Morgen willen we bij de afgod Baal Zebub stilstaan en daarom lezen we 2 Koningen 1. En Moab viel van Israël af na Achabs dood. En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die te Samaria was en werd krank. En hij zond boden en zeide tot hen: gaat heen, vraag Baal Zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Maar de engel des Heeren sprak tot Elia, de Tisbiet: maak u op, ga op, de boden des konings van Samaria tegemoet, en spreek tot hem: is het omdat er geen God in Israël is, dat gij lieden heen gaat om Baal Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom zo zegt de Heere alzo: gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden weder tot hem, en hij zeide tot hen: wat is dit dat gij weder komt? En ze zeiden tot hem: een man kwam op, ons tegemoet, en zeide tot ons: gaat heen, keert weder tot de koning die u gezonden heeft, en spreekt tot hem: zo zegt de Heere, is het omdat er geen God in Israël is, dat gij zendt om Baal Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom zult ge van dat bed waarop gij geklommen zijt niet afkomen, maar ge zult de dood sterven. En hij sprak tot hen: hoedanig was de gestalte des mans die u tegemoet gekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft? En ze zeiden tot hem: hij was een man met een harig kleed en met een lederen gordel gegord om zijn lenden. Toen zeide hij: het is Elia, het is Biet. En hij zond tot hem een hoofdman van 50 met zijn 50en. En als hij tot hem opkwam, want ziet, hij zat op de hoogte eens bergs. Zo sprak hij tot hem: gij man Gods, de koning zegt: kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman van 50en: indien ik dan een man Gods ben, zo dalen vuren van de hemel en verteren u en uw 50en. Toen daalde vuren van de hemel en verteerde hem en zijn 50en. En hij zond wederom tot hem een andere hoofdman van 50 met zijn 50en. Deze antwoordde en sprak tot hem: gij man Gods, zo zegt de koning, kom haastelijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hem: ben ik een man Gods? Zo dalen vuren van de hemel en verteren u en uw 50en. Toen daalde het vuur Gods van de hemel en verteerde hem en zijn 50en. En wederom zond hij een hoofdman van de derde 50en met zijn 50en. Zo ging de derde hoofdman van 50en op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia en smeekte hem en sprak tot hem: gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze 50en dierbaar zijn in uw ogen? Zie, het vuur is van de hemel gedaald en heeft die twee eerste hoofdmannen van 50en met hun 50en verteerd. Maar nu, laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel des Heeren tot Elia: ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot de koning. En hij sprak tot hem: zo zegt de Heere, daarom dat geboden gezonden hebt om Baal Zebub, de god van Ekron, te vragen, is het omdat er geen god in Israël is om zijn woord te vragen? Daarom, van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. Alzo stierf hij naar het woord des Heeren dat Elia gesproken had. En Joram werd koning in zijn plaats in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda, want hij had geen zoon. Het overige nu der zaken van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? Met Gods hulp willen wij stilstaan bij 2 Koningen 1 vers 3b. 2 Koningen 1 vers 3b. Deze woorden: is het omdat er geen God in Israël is, dat gij lieden heen gaat om Baal Zebub, de God van Ekron, te vragen? Tot zover. Wij letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats: er is een God in Israël. In de tweede plaats: waar is hij dan in ons leven? In de derde plaats: Er is een almachtig God in Israël. En tenslotte, die God is vader van zijn kinderen. Dus in de eerste plaats, er is een God in Israël. In de tweede plaats, waar is hij dan in ons leven? In de derde plaats, er is een almachtig God in Israël. En tenslotte, die God is vader van zijn kinderen. De mazelen zijn er weer. En daar wordt nogal heel wat ophef over gemaakt. Zelfs de overheid bemoeit er zich mee. De overheid vindt het niet erg dat er een abortuskliniek in Houten wordt gebouwd. De overheid vindt het heel erg. Als je een klein kindje ziet wat mazelen heeft en wat hartziek is. De overheid vindt het niet erg dat een ongeboren kindje, als het ware, zich wil verstoppen in het uiterste van de baarmoeder, als het moordend wapen naar binnen komt om het leven in stukken te snijden. Dat heeft ons wat te zeggen vanmorgen. Want dat is ten diepste de haat en de vijandschap tegen God, tegen Christus. Een vijandschap die de kinderen van God, die mogen volharden tot het einde, ook zullen gaan ervaren aan de lijve. Daar ben ik diep van overtuigd. En toch moet ik denken aan Watch Me Knee. 20 jaar lang zat hij in de gevangenis om de naam van zijn meester. En toen Nie uit de gevangenis kwam, toen sprak hij goed van de overheid. Dat is genade. Zullen wij nooit de slachtofferrol aannemen, maar ten alle tijden goed spreken van de overheid. Al worden degene die zich wensen te houden aan het woord gediscrimineerd. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heer Jezus. Ze zullen ook u haten. De mazelen zijn er weer. Anderen zeggen, wat is dat nou voor een ophef? Een onschuldige kinderziekte. Nou, onschuldig. Waren er mazelen in het paradijs, kinderen? Nee. Elke kinderziekte vertelt ons, wij hebben gezondigd. Zo was het niet. Wij zijn goed uit Gods hand voortgekomen. Dus zo onschuldig is het niet. God heeft ons altijd iets te zeggen met alles wat er gebeurt in ons leven. Wat was Asaf op zijn plek toen hij vroeg, Heere, waarom? Die vraag mag je best stellen. Waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond? Mag je best vragen. Als we mazelen krijgen, Heere, waarom krijg ik die? Wat wilt u mij daarmee leren? Vaders, moeders, we moeten maar niet al te snel zeggen, dat is goed. Beter dat ze het als kind krijgen dan wanneer ze oud zijn. Ze komen er immers sterker uit als ze erdoor komen. Nee, God wil ons altijd iets leren. Ik overdacht, zegt Asaf. Kennen wij dat nog? Ik overdacht. Kennen wij dat nog? Of zijn we zo ver van het tere leven vandaan? U begrijpt wel dat natuurlijk de discussie niet eens gaat over de mazelen of niet, maar dat die vooral gaat over het inenten of niet. Nou, wees maar niet bang. Ik zal vanmorgen u niet zeggen wat mag en wat niet mag. Ik wil u eerst wat anders zeggen. Ik wil u eerst wat anders vragen. Of we nou wel of niet ingeënt zijn, daar heb u niks aan als u straks gaat sterven. Is uw ziel gered? En ik zou de voorstanders van inenten willen vragen, die vooral niet zomaar roekeloos door het leven willen gaan. Bent u ook zo bezorgd over de zaligheid van uw kinderen, over de ziel van uw kinderen? Dat zou mooi zijn, hè? Lichaam en ziel. Dan ben je in ieder geval niet roekeloos als het gaat over het behoud van je nageslacht. O God, red mijn kind. Dus de eerste vraag, want dat vergeten we natuurlijk zo vaak, hè. De duivel kan onze gezinten zo prachtig bezighouden met of het wel of niet mag. Maar is onze ziel gered? Gaat het niet om of we ingeënt zijn, maar of we het bloed van Jezus Christus kennen? Of we daarachter mogen schuilen? Want dan zijn we voor tijd en eeuwigheid, naar lichaam en ziel, veilig en welbewaard, echt waar. Zusje van mijn vrouw was 4,5. Ze stierf aan mazelen. Maar ze was voor eeuwig gelukkig. Want ze kon getuigen vanaf de derde dat ze mocht schuilen achter het bloed van Christus. Begrijp u? Daar gaat het over. En dat mis ik nou wel pijnlijk in de krant en in de media. Het bloed van de Heere Jezus. Dat reinigt van alle zonden. Want Christus maakt niet alleen zalig voor de eeuwigheid. Hij beschermt ook voor de tijd, zelfs wanneer hij zegt, ik wil dat kind jong bij me hebben. Toch? Misschien zijn we dat ook een beetje vergeten, een beetje kwijt. De kinderen, ze zijn des Heren. De engel des Heren kwam bij Elia, dat was de Heere Jezus, echt. Als er in het Oude Testament de engel des Heren staat, dan is dat altijd de Heere Jezus. Die voor een tijd een lichaam aanneemt en naar deze aarde gaat om mensen een boodschap te brengen. Wat was Elia gelukkig, hè? Vaak moederziel alleen. Moest geen aangename boodschap brengen bij de koning Ahazia. Maar wat was die gelukkig, hè? De Heere Jezus was verschenen. In zijn leven, dan heb je alles. Flore zegt, je kunt arm zijn en gelukkig en rijk en ongelukkig. Nou, wat ben u nou vanmorgen? En wat ben ik vanmorgen? Dus de Heere Jezus komt bij Elia, de engel des Heren. Waar is hij in ons leven? Maar toch zijn er misschien vanmorgen wel mensen, dat hoop ik eigenlijk. Toch zijn er misschien vanmorgen wel mensen die worstelen in hun geweten. Die zeggen, is dat nou wel goed om je kinderen in te enten? Of is het wel goed om het niet te doen? Je hebt je verantwoordelijkheid en je hebt je verstand. Vooral dat verdorven verstand hebben we. Is dat nou wel goed? Worstelen we daar nog wel mee? Laten we alles maar zo op zijn beloop. Lopen maar als een massa kudde dieren mee, dat kan zowel naar de ene kant als naar de andere kant. Dat het heel gewoon is omdat je daarin opgevoed bent, dat je je kinderen niet laat inenten, dat je niet verzekerd bent, enzovoort. Of omgekeerd, van geslacht op geslacht, je weet eigenlijk niet anders, denken wij nog na. Dat er een hand des Heren is, die ons leven leidt en die alle dingen regeert. Gelukkig, als we er nog mee worstelen, dat is helemaal niet verkeerd. En dat we onszelf beproeven, is het omdat er geen God in Israël is, dat we naar Baal-Zebub gaan om die te vragen in ons leven. Dat was Ahazia, die ging naar Baal-Zebub, de zoon van Agab en Izebel. Uitermate goddeloze koning. Had ook geen ander voorbeeld. Nou niet. Nee, van zijn ouders niet. Van Agab en Izebel had hij helemaal niks goeds meegekregen. Alleen maar opgevoed in de dienst van de afgoden. Maar toch, Toch heeft Ahazia het gehoord. Toch heeft Ahazia het gezien. De Heere is God. De Heere is God. Ook hij is er getuige van geweest. 3,5 jaar lang. Dat Baal geen regen kan geven. Dat God, de God van Israël, gaat over regen, over zon. Ook hij heeft 3,5 jaar die verschroeide graslanden gezien. Ook hij heeft koeien en schapen horen blaten en mekkeren vanwege de dorst. Het oordeel Gods gezien, aan de lijve ondervonden. Dus toch een voorbeeld, toch. Er is een God in Israël. Maar Ahazia wil die God van Israël niet dienen. Dus tegen beter weten in. Misschien is er vanmorgen wel een jongen of een meisje die weet, de God van mijn vader, de God van mijn moeder leeft. Dat heb ik gezien thuis. En je wil hem niet dienen. Zo gaat Ahazia naar Baal-Zebub. En dan is er nog iets. Die Ahazia die heeft ook aan de lijve ondervonden dat er een God in Israël is. Zonder meer. Want eerst toen hij net nog maar aan de regering kwam, was Moab afgevallen. Dat was een flinke economische tegenvaller. Misschien zou je wel kunnen zeggen, werkeloos geworden. Zou zomaar kunnen in deze tijd. En dat je maar eens goed moet opletten wat je uitgeeft. Dat niet meer alles kan. Wat vroeger kon, een economische tegenvaller. Ja, dominee, het is crisis en het gaat slecht in de bouw en overal vallen er ontslagen. Zo gaat dat nou eenmaal. Nee, zo gaat dat nou eenmaal niet. Dat is Gods vinger. Dat is Gods vinger, ja. Maar Ahazia wil met de God van Israël niet te maken hebben. Met die God, waarin hij ook nog eens notabene in een verbondsbetrekking staat. Daarom staat het erbij, is er geen God in Israël? Dat is één. En als Ahazia zich verzet, dan komt die verbondsgod en die zegt Ahazia nog een keer de voet dwars. Hij valt door het raam, daar ligt hij op de grond. Hij breekt misschien wel wat, hij is gekwetst. In ieder geval de koorts komt in zijn lichaam. Hij wordt ziek door die val. Nee, niet door die val. Dat is Gods vinger. Daarom wordt hij ziek. Maar God zet Ahazia dan voor dwars en zegt daarmee, Ahazia, bekeer je jongen. Dat is misschien wel de laatste waarschuwing die je krijgt. Dat is gevaarlijk, zie je. Moab, ziek. En dan komt dat laatste oordeel. Op dat ziekbed kom je niet meer vanaf. Je gaat sterven, Ahazia. Zo. Dat doet God. 1 keer, 2 keer waarschuwt hij. En dan kan hij je misschien wel loslaten. Overlaten. Dan komt het oordeel. Het definitieve. Voorbij, Ahazia. Geen tijd meer tot bekering. Zie je? God is langmoedig, zonder meer. Hij waarschuwt, opdat wij terug zouden keren tot hem, de levende God. Maar er komt een einde aan Gods langmoedigheid. 1 keer, 2 keer, hoe vaak heeft God u en mij gewaarschuwd? Bekeert u, kom terug. Het is een heilloze weg om die afgoden te dienen. Dat zijn geen goden. Hoe lang, hoe vaak? Dat is wat, hè. En Ahazia luistert niet. Tegen beter weten in. Tegen beter weten in. Is er dan geen God in Israël? Zal ik dat eens eenvoudig vertalen? Je bent toch opgevoed, jongen? Je vader en je moeder hebben je toch onderwezen? Je bent toch op catechisatie geweest? Je hoort toch de preken? Een God in Israël. Dat wil zeggen, de God is verbonds. Je bent gedoopt. Ik zeg niet dat je met je doop zalig bent. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg, je bent gedoopt. En daarom weet je dat er een God in Israël is. Of je vader en je moeder hebben wel ontzaggelijk veel nagelaten. Dat kan, hè. Dat kan. Maar evenwel. Je weet dat er een God in Israël is. In Israël. Die heeft afgezonderd. Niet om je een vervelend leven te geven op deze wereld. Zo ervaar je het misschien wel. Ja, omdat je gedoopt bent mag je niet naar de kroeg. Omdat je gedoopt bent, moet je naar de kerk. Nee, zo is het niet. Die doop, die wijst heen naar de drie enige God. En die drie enige God die zegt, ik wil je zalig maken. Dat zegt die God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je het zelf niet weet, misschien is er vanmorgen wel een meisje. En die zegt, ja maar dominee, ik weet het niet hoe ik zalig moet worden. God weet het wel. En God wil het. Dat heeft hij aan je voorhoofd verzegeld. Zie je, Ahazia, er is een God in Israël. Kijk, en als je nou de mazelen krijgt, dan doet die God uit Israël dat precies. Doopformulier zegt het, hè. Hij wil het kwade van ons weren, of ten onze beste keren. God zegt, ik heb je niet over voor de hel. Maar Ahazia zegt, nee, die God van Israël wil ik niet. Hij ligt op zijn ziekbed en hij wordt ziek. Misschien heeft hij wel wondkoorts, een wond gekregen, dat gaat ontsteken. Wat wisten die mensen vroeger van bacteriën en van virussen af? Er was geen antibiotica. Dus je ziet hoe de koning ziek is, doodziek. En hij voelt het best aan, heel diep in zijn geweten, in zijn binnenste. Dat gaat niet goed, ik moet sterven. Zou ik dan toch nog niet? Kom eens hier. Hij roept een paar knechten. Die moeten naar Baal-Zebub gaan. De god van de Filistijnen. Daar in het noorden van de Filistijnen. Palestina is dat, hè. Eeuwenoude ruzie. Vijandschap. Zo is het. Het heeft met de uitverkiezing te maken. En ga je nou daar naartoe, Ahazia, naar de god van je vijanden? Die vroeger verslagen waren door Simson, waar God zo zijn naam heeft verheerlijkt. Ga je nou daar naartoe, naar die afgod die geen god is, Baal-Zebub, jazeker. Want Baal-Zebub is de god van de vliegen, de heer van de vliegen betekent zijn naam eigenlijk. En toen dachten ze, nogmaals, wat wisten ze van bacteriën af? Maar dat die vliegen ziektes overbrachten. Nou ja, het zijn natuurlijk ook vieze beesten. Dus je kunt je best wel wat bij die gedachtegang voorstellen. Dus die vliegen en dan zorgde Baal-Zebub voor. Die konden zomaar door zijn hand gebracht worden. En die brachten ziektes mee, ontstekingen. En dan werd je doodziek en je stierf. Maar Baal-Zebub, die kon ook die vliegen weer wegnemen. En die kon er ook voor zorgen dat die vliegen dan de ziekte weer meenamen. Weg, daar ga ik naartoe. Baal-Zebub, de Heer, de God van de vliegen, die zal het wel weten, die zal het mij kunnen zeggen, dat is één. Maar dat is nog iets, want Baal-Zebub, dat was ook een orakel, daar kon je vragen aan stellen, die priesters van Baal-Zebub, hoe het ging, die konden de toekomst voorspellen. Weet je, God liet het toe dat het nog zo af en toe uitkwam ook. Ja, want de duivel is machtig, hè. Je weet wel, die Saul die was ook doodsbang op het laatste van zijn leven. Kun je beter een beetje eerder zijn. Op het laatste van zijn leven was hij ook doodsbang. En toen ging hij naar die waarzegster in Endor. En weet je, die waarzegster, die kon zomaar, het leek wel Samuel. En ze kon zomaar voorspellen dat Saul morgen zou sterven. En dat hij dan in het dodenrijk zou zijn. Dat is ook uitgekomen, de laatste uren van zijn leven. Ook uitgekomen, echt waar. Dus die duivel heeft ongekende macht. Dat laat God toe. Dat is ook een oordeel. Want dan ben je overgegeven, losgelaten. Maar zie je wel, hè. Dat pad van de zonde, jongens. Dat pad van de zonde, dat leidt altijd tot verharding. Als je doorgaat willens en wetens de zonde te dienen, dan laat God je los. En dan kan de duivel waarheden zeggen in je leven, die uitkomen. Morgen ben je bij mij. Zei Samuel niet, die stond te juichen voor Gods troon. Maar dat zei de Satan in de gedaante van Samuel, morgen ben je bij mij. Kijk, en dat gebeurde daar ook in Ekron, die stad van de Filistijnen, waar Baal-Zebub werd gediend. Dus dat liet God zomaar toe. Liet God zomaar toe. Mag je daar wel naartoe, Ahazia? Nee, want in Deuteronomium 18 staat dat je geen orakel mag vragen. En dan zegt de Heere daarbij in Deuteronomium 18, want God wil dat je oprecht bent, hoor je het? God wil dat je oprecht bent. Dus die Ahazia was niet oprecht. Die ging willens en wetens aan God voorbij. Want hij voelde nog diep in zijn geweten. Ja, ik hoef dat de God van Israël niet te vragen. Want die heb ik in zijn aangezicht geslagen. Ik wil de zonde dienen. Dat is wat ik wil, precies. Vind je het niet knap lastig? Vind je het niet knap lastig? Als je via de moderne media allerlei rommel opzoekt, dan kun je toch ook niet meer vragen. Bewaar me voor de zonde, Heer. Leid ons niet in verzoeking. Dat kan toch niet. Hè? Zou je met dat gebed morgen op strand kunnen liggen? Ik niet. Maar jouw ogen en jouw hart zijn niet beter dan de mijne. Ik niet. Maar kun jij ook niet. Hè? Kijk, dat wist Ahazia. En daarom ging die onoprecht naar Baal-Zebub, de god van Ekron. En weet je, waar God er dan nog achteraan zegt in Deuteronomium 18, dan zegt hij, en ik zal een profeet verwekken. Dat is de Heere Jezus, zie je, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus als je naar Baal-Zebub gaat, dan ga je niet naar de Heere Jezus, precies. Zo scherp ligt het, want Baal-Zebub is de oud-testamentische naam voor Beelzebul, de nieuw-testamentische naam, de overste der duivelen. Zie je, zo is het. Wie met mij niet is, die steeg mij. Als God mijn vader niet is, ja dat ben ik uit de vader der leugenen, de duivel. Zo is het. Dat is scherp, dat is ook zo. Dat is scherp, want het woord is vlijmscherp. Dus Ahazia zegt, die God hè, van Israël, die mijn vader wil zijn, die wil ik niet als vader. Al heb ik het teken in mijn voorhuid, die wil ik niet. Maar ik wil de duivel als mijn vader. En dan gaan die boden. En dan gaat de Heer Jezus naar Elia. En Elia die houdt die boden tegen. Zegt terug jullie. En zeg maar tegen je koning. Is het omdat er geen God in Israël is? Dat is onze tweede gedachte. Waar is hij dan in ons leven? Er staat een dubbele ontkenning in het Hebreeuws. We lezen het nog een keer samen. Is het omdat er geen God is? Geen in Israël. Zie je? Geen in Israël. Staat in het Hebreeuws. In de Nederlandse vertaling weggelaten. Maar daar wil de Heilige Geest natuurlijk wel wat mee zeggen. Is het dan geen God? Die God die in Israël is. Waar je vader en je moeder je van verteld hebben. Die God die je heeft laten dopen, die God, over die God gaat het. Die God die vanmorgen zijn woord tot u en mij richt, over die God gaat het. Die God in Israël, in Amsterdam weten ze misschien niet meer van die God, maar wij wel vanmorgen. Dat betekent hè, is die er dan niet? Nou waar is die dan? Ja, dat is de vraag. Waar is God in ons leven? Ahazia die in een verbondsrelatie met God stond. Die God in wie de zaligheid ligt. Die, zo zegt de catechismus, mij met lichaam en ziel gekocht heeft. Over die God gaat het, ja. Kijk, sommige mensen zeggen als je ziel maar gered is, mooie praatjes. Want de Heere Jezus die redt niet alleen de ziel, die koopt ook het lichaam. Dat is de vrijheid van Gods kinderen. Die liggen voor zijn rekening, altijd. In Agen, hè? De catechisme stelde dat op toen de brandstapels rookten en de kinderen van God werden verbrand. Een beetje as bleef erover, maar ze zeiden, hij heeft ons gekocht hoor. Hij is Heer, begrijp je? Niet Baal, dat betekent Heer. Nee, Jezus is Heer. Zie je? Het ligt scherp vanmorgen. Jezus is Heer. De God van Israël, die mij kocht met zijn dierbare bloed. Naar lichaam. En ziel, beide. Dus ik lig voor zijn rekening, ja. Maar dat stond ook in de media, hè. Fatalisme, heidens fatalisme. Als je zo alles maar over je heen laat lopen, onverantwoordelijk. Als je je kinderen niet laat inenten, als je onverzekerd door het leven gaat. Onverantwoordelijk. Zo mag je niet met je lichaam omgaan. Dat is een tempel van de Heilige Geest. Als we vroom willen doen, is een tempel van de Heilige Geest. Maar de kerk zegt, ik ben des Heren, naar lichaam en ziel. Echt waar. Zonder meer al. Omdat hij onze schepper is. Maar ook omdat hij zijn kerk gekocht heeft. Daarom geschiet er niets bij geval. Helemaal geen fatalisme. Spurgeon zegt, kan ik het helpen dat ik geloof? Begrijp u? Kan ik het helpen dat ik geloof naar lichaam en ziel? Nou, dan moeten we eens vragen, waar is God nu in ons leven? He? Dan moeten we zelf tussen God en onze ziel, ons geweten van morgen, maar eens over hebben. Ik dring u niks op, maar waar is God nu in ons leven? Ook in ons lichaam en de lichamen van onze kinderen. Waar is God? Waar is God? Kennen we nog die worsteling om het behoud? Als onze kinderen ziek worden of God ze nog zou willen oprichten van hun ziekbed. Waar is God in ons gedoopte volksdeel? Zijn we niet steeds gevoellozer geworden voor de roepstemmen des Heren? Onschuldige kinderziekte? Hoe vaak heb ik dat niet gehoord de laatste weken? Zijn we niet ongevoelig geworden? Dat tere leven? Dat we opmerken als God onze voet dwars zit. Want misschien liggen er wel onbeleden zonden. En dat God zegt, vadertje, ik neem je ze even apart in je kinderen. Dat kan zomaar gebeuren. Want dat doet God. Zo werkt God in onze gezinnen. Maar beleven we dat nog of niet? Waar is God in onze gezinnen? In ons gedoopte volksleven? Gewone kinderziekte? Wat een geest des diepe slaaps is er over ons uitgestort. Ik vind dat eigenlijk een veel groter oordeel. Een veel erger oordeel. Een veel dieper oordeel dan de mazelen of wat die meer zijn. Dat we nog nauwelijks opmerken. We slapen. Kijk, het gaat er mij vanmorgen niet om te zeggen ik ben voor of ik ben tegen. Maar waar het mij er vanmorgen wel om gaat is er nog echt een geloofsbeleving. En welke geloofsbeleving is er dan eigenlijk? We hebben zo'n verstandelijk geloof. We hebben eigenlijk een God, ja, die we elke keer moeten helpen als het erop aankomt. Een God die we een stapje voor zijn. Is dat nou echt geloof? Kijk, als je kijkt in de geschiedenis naar dat inenten en verzekeren en al dat soort dingen, dan ging dat welig groeien en bloeien toen het neocalvinisme opkwam. Wat is dat, dominee? Neocalvinisme. Mag je wel vergeten. Maar die mensen, dat waren eigenlijk mensen die ervan uitgingen dat de gedoopte kindertjes wederom geboren waren. En vandaag aan de dag is het eigenlijk meer een verondersteld geloof. We hebben geloof, we weten alleen niet goed hoe we er aangekomen zijn. Dat kunnen we niet meer vertellen. Wat God gedaan heeft voor onze ziel. Geloven wel, dominee. Geloven wel. Ja, geloof je nou echt, hè? Begrijp je? Dus in die sfeer kwam die vaccinatie. En in die sfeer kwam heel dat assurantiewezen. Ik zeg er geen goed en ik zeg er geen kwaad van, versta me goed. Maar ik zeg wel vanmorgen, in die sfeer ging het groeien en ging het bloeien. En breidde het zich als een olievlek over het Israël van het westen uit. Dat land waar God zoveel wonderen had gedaan. Weet je wat er gebeurde? We hebben God in de kast gezet. En we hebben God aan handen en voeten gebonden. En we hebben gezegd, die God kan dat niet meer. Het is zo'n andere tijd geworden. Baal Zebub. Laten we die maar gaan vragen. Zo hebben we gezegd. Hè. Met z'n allen. En we zijn in slaap gevallen. We geloven. Natuurlijk geloven we. En we hebben een geloof waarbij we ons gezonde verstand gebruiken. Zonder dat we geloven dat ons verstand bedorven is. Want wie levend gemaakt zijn, die weten het niet meer. Die hebben God nodig. En het loopt altijd vast in je leven. Maar hij redt ons keer op keer. Kijk, voel je nou vanmorgen? Dat is toch een andere geloofsbeleving. Hè? Dat is toch anders. Toch anders. Anders wanneer je een vader en een moeder hebt, hè, die wat allemaal gewoon gladjes verloopt. Of dat je weet van een vader en een moeder die hun knieën buigen en die God aanloopt. En die ook kunnen vertellen dat er uitreddingen zijn. Keer op keer. Het is toch anders hoe je het wendt of keert. Het is echt vanuit de geschiedenis aantoonbaar hoe je het ook wendt. Of keert. Nog een vraag. Heeft die vaccinatie ons dichter bij God gebracht? Dat zou natuurlijk kunnen. Zeggen mensen, ja, maar dat is. De Heere heeft de mensen verstand gegeven om het uit te laten vinden.
He, zou zomaar kunnen. Dan zou je toch dag en nacht plat op de grond liggen. En de goede tierenheden die tot bekering leiden. Maar is dat nou gebeurd in ons Nederland? Nee, enige wat je ziet is meer en meer vijandschap. Vijandschap tegen dat deel waar God zijn genade in verheerlijkt. Inderdaad dat blote knietjesgeloof wat dominee Boer zou zeggen. Die God in alles nodig hebben. Niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd. Maar dat zien onze kinderen. Hè? Dat we God nodig hebben voor de tijd. En dat die God er is. Juist als het niet meer kan. Als alles vastloopt. Dat die God er is. Misschien wil je er later niks van weten. Dat kan. Dat kan. Ik moet denken aan een man die in een café tot God bekeerd werd. Die zag in één keer de hel opengaan. En hij zei, stop met kaarten, stop met drinken, zegt hij. En toen liep hij weg. En de andere mensen begonnen te lachen. Ze zeiden, ah, die komt wel terug. Maar toen zat er een dronkaard achter in de hoek van het café. En die zei, die komt nooit meer terug. Want dit heb ik gezien bij mijn moeder. God bekeert zijn volk. Dit heb ik gezien bij mijn moeder, zei hij. En dat is precies hetzelfde. Zie je? Hij was de God van zijn moeder niet nagevolgd. Hij zat in café, zich dronken te drinken. Maar hij had wel gezien wat God in het leven van zijn moeder had gedaan. Vaders en moeders, of wie we dan ook zijn vanmorgen. Waar is God in ons leven? Begrijp u? Ik zeg niet voor of tegen, maar ik zeg waar is God in ons leven? Dat zeg ik vanmorgen. En waar is hij? Die God waarvan David getuigt en waar we straks zingen. Hij redt ons keer op keer. Mag God ons nog redden? Kan hij ons nog redden? Of hebben we onszelf gered? Ziet u? Ahazia wil de God van Israël niet. Hij wil niet gered worden. Hij gaat naar Baal-Zebub. Hij wil zichzelf redden. Zelfhandhaving. Zichzelf overeind houden. Dat is het. Hè. Dat is het. Die veronderstelde wedergeboorte. En die dat veronderstelde geloof. Die mensen die weten niet wat ze aan hun God hebben. Waarom niet? Omdat ze toen het erop aankwam, zelf gegrepen hebben. Maar weet je, als God nou in je leven komt, hè, vroeger of later, of je netjes hebt geleefd of als een beest, maar God zet je er allemaal buiten. En je gaat allemaal zoveel van zijn toren voelen in je leven. Dat verloren is, zo verloren, dat je jezelf niet meer kunt redden. Nog maar een keer Boer, want ik hou van iemand. Hij zegt, sommigen zijn gered voor ze in het water lagen. Begrijp u? Dat is dat veronderstelde geloof. Dat is die veronderstelde wedergeboorte. Er is geen nood. Er is geen dood waar alleen God je uit kan helpen. Begrijp je? Die God tegen wie je gezondigd hebt. Dat je die gaat aanlopen en dat je die gaat smeken om vergeving. Dat je weet hebt van die sterke rechterhand met macht. Hij redt ons keer op keer. Begrijp u? Die mensen weten er niks. Maar dan ook helemaal geen snars van. Vergeef me dat ik het zeg. Maar het is wel waar. Kijk. En daarom hè, eigenlijk arme Ahazia. Want die man heeft nog geen God voor de tijd. Dan heb je een arm portie. Als je voor de tijd al bij elkaar moet schrapen. En dan heb je helemaal niks als je zo meteen op je sterbed ligt. En je ogen dicht doet. En je hart stopt. Je kunt niet meer ademhalen. Heb je ook niks. Helemaal niks. Ahazia heeft nog geen God voor de tijd. Laat staan een God voor de eeuwigheid. Voor of tegen zeg ik vanmorgen niet. Maar ik vraag wel, heb je nou nog een God of niet? Voor de tijd. Niet allemaal die mooie fratsen. Dat je ook gelooft. Heel naar de hemel gaat. Heel aan tafel omal gaat. Maar heb je nog een God of niet? En waar is die dan? Hè? Dat is de vraag. Waar is die dan? En dan moet ik wel zeggen, dat mis ik ook. In de media. Waar is God? Kijk, al Gods kinderen kunnen vertellen wat ze aan God in Christus hebben. Toch? Toen hij zich openbaarde. En toen hij hen redde. En die God die je ziel redt, die redt ook je lichaam. En zo komt er een tijd, dan mag je je overgeven naar ziel en lichaam. Aan die God, dat is onze derde gedachte. Die almachtig is. Want er is een almachtige God in Israël. Dat had Ahazia gezien. Almachtige God in Israël. Had hij gezien? En die Baal kon geen regen geven. En die Baal die kon geen vuur geven van de hemel. Die kon helemaal niks. Maar dat was alleen maar een dom beeld. Een stom beeld. Die kon niet praten. Die kon niet horen. Die kon zijn handen niet uitstrekken. Die kon helemaal niks. Er zat geen ziel in. Geen leven in. Helemaal niks. En toen kwam de God van de hemel, de God van Israël, die liet vuur van de hemel komen, offer verteerd, altaar verteerd, en de scharen juichten, de Heere is God, de Heere is God. Had Ahazia gezien? Had Ahazia gehoord? Echt waar? Er is maar één God, dat is de God van Israël. En hij is de Almachtige, hij heeft maar te spreken, en het is er, te gebieden, en het staat er. God zeide zij licht, er was licht. Ik wil dat een hemel en een aarde is, het was er. Ik wil dat aarde en zeeën gescheiden zijn, het gebeurde. Ik wil dat de dieren, planten, vissen, maan, zon, dat er alles is, en het was er. God schiep Adam uit het stof en hij sprak en Adam werd levend. Hij blies in zijn neusgaten, werd een levende ziel. God kan alles. God kan alles. Is nou niet wonderlijk hè, dat die machtige zware aarde die blijft daar keurig op zijn plek draaien. Die zakt niet naar beneden, die gaat niet omhoog, niet snel op en neer. Zouden we die eens kunnen leven hier? God zorgt ervoor dat die aarde keurig om zijn as blijft draaien. Op diezelfde plek, in dat onmetelijke heelal. God kan alles, echt waar. Hij kan je nieuw hart geven, kinderen. Hij kan je zonden vergeven. Hij kan alles. Ik geloof in God, de Almachtige. Ja, die duivel is machtig zonder meer. Die is sterker dan ik. Maar wat ben je gelukkig, hè? Als je een God in de hemel hebt, die almachtig is, die de duivel aan banden kan leggen. Dat wist die hoofdman in Capernaum. Die hoefde niet naar een orakel. Die hoefde geen bijzonder wonder. Die zegt, spreek slechts een woord. Eén woord, meer niet. En mijn knecht zal genezen worden. Dus God, om maar één woord te spreken. Je ziel bevrijd. Eén woord, je banden gebroken. Eén woord, je kind genezen. Eén woord, en hij opent de hemel. En hij zorgt voor je. Eén woord, meer niet. Die God kan alles. Die almachtige God, die niet alleen alles geschapen heeft, maar ook nog onderhoudt. De Baalzebub niet, hij wel. Die God heeft alles geschapen en onderhoudt. Ja. Kijk, en dan weet je, als het dan gaat over inenten en over verzekeren en al dat soort dingen, dan moet je niet vragen, mag het of moet het? Maar dan moet je vragen, het kind vraagt, is het nodig? Zou mijn vader dat nog aankunnen of niet? Die vader, die gezegd heeft, van mij is het goud en het zilver. En het vee op 1000 bergen. Zou die God het nog kunnen in 2013? Of zou hij oud geworden zijn? Vergeef me toch, beetje ironie. Dat hij niet meer kan. Nee toch, hè. Ook in 2013. Ik geloof in God, de Almachtige. Het is wat, hè. Door zijn voorzienigheid onderhoudt hij nog. Dat noemen we zijn koninklijke arm. Die rechterhand met macht. Nou, dan moet je Gods kinderen maar vragen, hè. Want met die rechterhand zijn ze als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Die rechterhand heeft hen uit de macht van de zonde getrokken. Die rechterhand heeft hen uit de heerschappij van de duivel verlost. Die rechterhand heeft hen gebracht aan de voeten van het kruis. En die rechterhand is op hun schouder gelegd toen hij vreesde dit. Ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Door die rechterhand hebben ze een eeuwige zegen ontvangen. Echt waar, die kennen ze, de kinderen Gods. Die koninklijke rechterhand die in Christus priesterlijk is. Vraag ze het maar. Ze kunnen het allemaal vertellen uit hun leven. Ze hebben geen Baalzebub nodig, want ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En dat weten Gods kinderen, hoe die Almachtige God de vijanden soms heeft weggeslagen. Hoe die Almachtige God hen gered heeft. Hoe die Almachtige God hen gedragen heeft. Door al de jaren heen, de machtige Jacobs. Ja. En die machtige Jacobs, die schikt ook het kwaad, dat doet God. Maar die mazelen vandaan komen uit de hemel, echt waar. Want is er een kwaad in de stad, dat God niet doet. Nee. Wij mogen God niet de auteur maken van het kwaad of van de zonde, dat is heel wat anders. Maar God doet dat wel in zijn hand, hoor. Echt waar. Wel in zijn hand. En dan laat hij zomaar ergens in de Albassewaard beginnen. En dan gaat het een beetje naar boven Utrecht. En dan komt het zomaar in Zeeland op bij ons. Dat doet God. Dat doet God. En waarom doet God dat? Waarom doet die Almachtige God dat? Als we het nou echt belijden, hè? Ik geloof in God de Almachtige, dan overkomt ons toch niets bij geval? Het is toch niet zo dat God de val is overkomen en dat hij toen snel moest nadenken van hoe kan ik daar Adam en Eva uitredden? Wel nee, helemaal niet. Dat had God allemaal met eerbied gesproken in zijn handen. Alles wat er gebeurt in ons leven, dat overkomt ons niet. Dat wordt ons toegeschikt door God. Echt waar. En daarom moeten we weer leren vragen. Waarom, Heer? We waren misschien jaren zo vroom dat we zeiden, ja, maar dat mag je niet vragen. Foei, je mag niet vragen waarom. Maar we moeten weer leren, waarom, Heer? Waarom doet u dat? Waarom, God, die tegenheden? Zijn er nog wel tegenheden? Of gaat het ons zo voor de wind en dan zeggen we, ja, God zegent ons, maar waar is dan die God die ons zegent in ons leven? Ik geloof in God. De Almachtige God. Kijk, Gods kinderen weten daar ook van in het leven van de heiliging, hè? Want later dan komt die zonde die ze vroeger hebben afgezworen met zoveel macht terug, hè? Zoveel kracht. Je verlangt wel eens naar die eerste tijd terug. En als God je dan niet bewaarde, dat kun je in het begin niet begrijpen, maar later kom je daarachter. Hè. Als God je dan niet bewaart voor die zonde die woelen in je hart, de ongeïnteresseerde die er soms is voor het woord van God, het afzwerven van hem de levende God, begrijp je. Als God je dan niet bewaart, hè, als hij je niet stevig in je nekvel vasthoudt, dan was ik al 1000 keer de wereld weer ingegaan. Dan was het verloren, want het hart is arglistig, dodelijk, meer dan enig ding. En de natuur vanuit onszelf blijft verdorven. Kijk, en dat is nou de troost voor Gods kind. Ik geloof in God, de Almachtige, die dat goede werk in mij begonnen is, die zal het ook afmaken. Ik niet. Ik maak het stuk, maar hij maakt het af. Die Almachtige God, en dat is onze laatste gedachte, die om Christus wil, zegt de catechismus dan zo mooi, die om Christus wil mijn Vader is. Zie je? Ja, mensen worden boos, kinderen van God kunnen ook boos worden. Asaf was op een andere plaats ook heel boos, boos op God. En Jeremia was boos op God. Dus Gods kinderen kunnen boos op God worden en zeggen, wat doet u, Heer? Dat mag niet, gebeurt. Maar dan ben je niet op je plek, hè. Kijk, dat is nou het grote verschil. Die Baal-Zebub, als die boos was, dan kreeg je een serie vliegen. En als je hem dan weer tevreden had gesteld met offers, dan nam die vliegen weer weg. Maar gelukkig, Gods kind heeft eigenlijk geen God meer die boos op hem is. Want hij heeft beloofd, ik zal niet meer op u toornen. En ik zal niet meer op u schelden. Dat is om dat eeuwige verbond der genade. Want God is leeggetoornd op zijn eigen zoon. Dus God kan niet meer toornen op zijn kinderen. Voor Baal-Zebub moet je altijd bang zijn. Maar nee, wij belijden, ik geloof in God, de Almachtige Vader. Ja, hij is Vader. Ik geloof in God de Vader. Die God die alles kan en die alles toeschikt. Dat is mijn Vader. En al weet ik wel, wij kunnen in de natuur een heel verkeerd beeld hebben van een vader. Van een man die nooit zijn plichten is nagekomen, dat kan. Maar de Vader, de God de Vader uit de Bijbel. Ja, wat is die, ik zou bijna zeggen, moederlijk bewogen over zijn kinderen. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Ja, God kan nog wel eens boos worden op de zonde, dat is zonder meer. Dat voelt Gods kind ook wel, maar toch in Christus. Hè. Ik zal niet meer op u toornen. Kijk, dus als dan mijn kind ziek wordt, ja en nu kan ik makkelijk praten, want ze zijn voor zijn werk weet nog alle 11 gezond. Maar toch, hè, als dan mijn kind ziek wordt, dan doet mijn vader dat, begrijp je. Dan is hij anders, hè. Dan doet mijn vader dat. Dan doet mijn vader dat. Kijk, en als je dan nadenkt over het gebed. Maar God heeft het gebed opgenomen in zijn voorzienigheid. Hè? God wil dat we hem bidden zonder ophouden. Dag en nacht daarom smeken. Dat heeft David gedaan. Heb het aangezicht van God gezocht. Toen dat kleine pasgeboren jongetje zo ziek was om zijn zonde. Zo ziek was om zijn zonde. Dat gebed, dat hoort erbij. Zo heeft God het gewild. Maar wat leert de Heilige Geest dan bidden? Die geest der aanneming tot kinderen. Abba, ben je niet? Abba, dat is wat het kind bidt. Abba, vader, meer niet. Is u dat wel eens opgevallen in Romeinen 8? Die geest die leert je dame niet een ellenlang gebed. Die geest die leert niet dat God zich om moet buigen naar onze wil. Nee, als de geest der aanneming tot kinderen in ons woont, dan leren we alleen maar roepen. Abba, vader, meer niet. Hè. Als dat doodzieke kind soms niet meer kan. Vader. Of moeder, zo leert de Heilige Geest het kind bidden. Vader, niet meer dan dat. Weet je wat nou de hoogste stand in de genade is? Als je kind mag zijn. En dan zeg je alleen maar vader. Eigenlijk staat er een verkleinnaam, hè? Papa. Zoals dat allerkleinste kind nog maar net kan praten. Papa. Soms wordt het bang als het gedroomd heeft. Papa. En als vader er dan maar is, hè, niet meer en niet minder, zo teer. Nee, dan hoef ik God niets meer voor te schrijven. Lig ik aan zijn boezem, soms doodziek. Papa, vader, niet meer. O, die naam, die is zo duur betaald. Daar heeft God de Vader zijn eigen zoon voor gegeven. En daar heeft de zoon zijn leven voor gegeven. Zo duur betaald. Vader, zo duur betaald. Vader. Begrijp u, dan ligt het zo teer, zo dicht aan zijn borst. Dan kan God geen kwaad meer doen. Dan mag ik soms lijden om zijn naams wil. Lijden omdat mijn vader het me toeschikt. Dat is een wonder. Als we zo mogen leven, ik zeg vanmorgen niet voor of tegen. Maar ik zeg, waar is uw vader die om Christus wil mijn vader is. Die zijn eigen zoon verstoten heeft. Kinderdeel. Wat is dat? Dan ben je helemaal leeggemaakt van jezelf. Gisteravond zei het nog iemand tegen me. We zijn zo graag wat, hè? Dat is de grootste. Dat is het grootste obstakel tussen God en je ziel. Die verdommelijke hoogmoed van je eigen ik. Maar als het kind door de geest liet bidden. Abba. Leeggemaakt van jezelf. Dan mag God doen wat hij wil. Zusje van mijn vrouw, 4,5. En God stuurde de mazelen, echt waar. Ze gingen naar binnen. Meisje was even ziek. En toen zei haar vader, ik wil je voor eeuwig bij me hebben. Begrijp je? Waar is die God die om Christus wil mijn vader is? Maar pas op, hè. Ik kom in heel wat consistories en dan begin al die gebeden, trouwe vader, dank u wel. Maar dan denk ik, nou vriend, is het echt zo? Om Christus wil, mijn vader, dat leert de geest bidden. Kijk, als ik dan Gods voorzienigheid bezie, alles uit zijn vaderlijke hand, dan weet ik dat die vader alleen maar bezig is om die weerbarstige wil te kruisigen. Echt waar. Die weerbarstige wil die alleen maar deze wereld wil. Echt waar. Die alleen maar de zonde wil. Echt waar. Te kruisen. Om te buigen. Zodat hij mij langzaam maar zeker leert sterven aan de wereld. Om me meer en meer op te voeden. In dat leven dat boven is. Vader. Die naam is in het geding. In heel de discussie. Of het wel of het niet mag. De vadernaam is in het geding. Ja, maar dominee, kan dan die vader een kind zo laten lijden? Wat moet je kind maar zijn, hè? Of je vrouw, of je man, of wat dan ook, kan die vader dat? Wel, zijn eigen zoon heeft gezegd, het is u beter kreupel in te gaan. Dan dat je leven, springleven en zo gezond als een vis, wakker wordt in de hel. Toch, hè? Toch? Amen.